Als later nieuws. Hallo allemaal, ik ben Hein Sassen. Ik ben vader, ik ben echtgenoot en ik luister graag naar podcasts. Nu heb ik zelf wat te vertellen. Sinds een jaar heb ik kanker. Niet te genezen. Tja, dan word je geconfronteerd met alles. Alles is anders. Jij, je leven, je omgeving. Hoe leef je dan? Hoe leef je dan verder? Nou, daar gaat deze podcast over.
Welkom bij Als Later Nu Is. Over de confrontatie van Hein, een jonge vijftiger met de verwoestende diagnose dodelijke kanker. In deze serie zullen we het verhaal van Hein en zijn gezin horen. Thema's die bovenkwamen tijdens slapeloze nachten zullen besproken worden. Welkom bij Als Later Nu Is.
En welkom Bibi. Hi.
Hi.
Jij bent mijn dochter. En wat leuk dat jij er bent.
Ik vind het ook heel leuk. Ja,
normaal
zeker.
Zijn wij heel ver van elkaar verwijderd. En nu zo dicht bij elkaar. Dat vind ik zo fijn.
Ik luister natuurlijk altijd je podcast. Ja. En Jasper is natuurlijk geweest.
Ja.
En ik vind het oprecht heel erg leuk dat we dit nu, samen doen.
Okay.
En natuurlijk op het allerleukste, mooiste plekje.
Bonaire. Ja. Niet dat ik een pensionado ben of dat ik heel veel geld heb. Ik vond hier gewoon werk. Dus het is niet zo dat ik hier ben omdat ik nog een hoop zwart geld heb of zo. Maar
niet?
Gewoon omdat het een leuk... Nee, helemaal niks. Sorry, Bib. Nee. Maar gewoon omdat
dat is
ik...
jammer.
Omdat ik hier een leuke baan heb gevonden als docent. Ja, want die hebben ze hier ook gewoon nodig. Dus zodoende. Wat maakt dit eiland zo bijzonder voor jou?
Sowieso dat jij hier woont. Het voelt eigenlijk gewoon als een tweede thuis. Omdat er... Gewoon mijn vader, mijn papa woont hier. Mm-hmm. Dus ja, dat voelt het al als thuiskomen. En daar heb ik het eigenlijk met veel mensen over. Je houdt van het eiland of je houdt er helemaal niet van.
Klopt.
Dat voel je eigenlijk gelijk als je het vliegtuig al uitstapt.
You love it or you hate it.
You love it or you hate it, precies. En de sfeer, het vibeje wat hier hangt, dat vind ik zo relaxed.
Ja.
Je komt helemaal tot rust hier.
Klopt.
Nou, tenminste...
Ja, jij moet werken,
maar ondanks
dat je hier moet werken, kom je buiten dat zelfs nog helemaal tot rust. Ja, want gewerkt wordt er wel inderdaad en werk is gewoon werk. Maar buiten die werktijden om, nou heb jij wel een prachtige plek om te werken natuurlijk.
Ja.
Met uitzicht over de ocean. Maar,
ik zit op het allerbeste plekje.
Hey, maar een vraag die zomaar bij mij opkomt. Waarin lijk ik op jou?
Misschien wel een leuk verhaal om te vertellen, want dat ga ik je gewoon hier een beetje openen.
Mm-hmm.
Papa die stuurde mij een foto, een hele leuke foto door. Wat nu dus de cover is van de podcast.
Ja.
Hij vroeg mij, kan jij mijn neus wat kleiner maken op deze foto? Nou, dat heb ik gedaan, maar goed. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat die grote neus toch mooier op de cover stond.
Ja,
dan
gewoon onze echte neus.
Gewoon puur natuur. We omarmen hem gewoon.
Ja, doen we deze. Ja.
Maar buiten dat, waar lijkt het nog meer op jou? Ik denk dat wij allebei qua communicatie af en toe wat terughoudender zijn.
Mm-hmm.
Afwachtend.
Mm-hmm.
Uitstellen.
Introvert, uitstellen.
Ja. En ik denk dat we beide op een bepaalde manier heel creatief zijn.
Mm-hmm.
Jij vooral.
Jij ook.
Ja, ik ben wel creatief.
Mm-hmm. Nu is er nogal iets in mijn leven gebeurd natuurlijk. Ik heb nu sinds een jaartje ondertussen al... we kunnen het bijna gaan vieren, heb ik kanker. En wat heeft mijn ziekte nou met jou gedaan?
Ik denk sowieso dat ik meer ben gaan nadenken over... onze relatie. Je woont heel ver weg. We zijn beide af en toe wat van de stugge communicatie.
Mm-hmm.
Afstand maakt het lastig. Maar je gaat toch over bepaalde dingen nadenken. Vader-dochterband. Dus daar ben ik me meer bewust van geworden. Daar heb ik me meer voor mijn doen proberen naar jou over uit te spreken.
Mm-hmm.
En het plan natuurlijk om hier voor langere tijd heen te komen.
Ja.
Als je zegt altijd, dit overkomt mij niet. Dat zo vertel ik het altijd.
Ja.
Dit zou mij nooit overkomen. En dan opeens, fuck.
Het gebeurt.
Word je gebeld door je vader.
Ja.
Ja, dat is kut.
Ja, ja. En opeens is het datgene wat je dacht dat nooit zou gebeuren... of dat anderen zou overkomen of dat zou wel langs je heen waaien.
Ja.
Blijkt dan toch te gebeuren, inderdaad. Ja. Ja.
Dus dat viel bij mij heel zwaar. Ik ben wel heel goed in het wegstoppen daarvan... En de afstand daarin maakt dat ook makkelijker. Want jij zit daar, ik zit hier, we maken op dat moment dan. Je maakt toch niet altijd alles mee. Je hoort eigenlijk, je wacht op de appjes, je wacht op de uitslagen. Dus op dat moment kon ik me er nog best wel goed van afzetten. Of tenminste, van afschuiven. Maar op de momenten dat je dan naar Nederland kwam... of ik kwam naar Bonaire, dan kwam dat wel weer even als een klap binnen allemaal. Maar inderdaad, de momenten dat jij naar Nederland kwam of ik naar Bonaire... dat viel dan eigenlijk altijd wel heel erg zwaar. Terwijl het elkaar zien dan ook alweer heel fijn is.
Mm-hmm.
En daarbij ook, je wil heel graag met elkaar praten, je wil het erover hebben. Maar dat vinden wij beide lastig.
Moeilijk, ja.
Moeilijk.
Ja.
En daarom vind ik het nu ook wel heel erg fijn dat ik hier ben. Dat mm-hmm. Ik ben natuurlijk superveel aan het werk alsnog, maar...
Ja.
Je bent er gewoon. Ik kan toch gewoon even 's ochtends binnenlopen. Ja. Even hier mijn ontbijtje stelen. Aangezien mijn hele koelkast leeg is, liggen 5 breitjes in. Dus leven op Bonaire.
Ja.
Kom ik hier even een ontbijtje pikken, wasje draaien. Ja, dat kan ik op
dit moment.
Het gevoel
dat ondanks dat je inderdaad aan het werk bent en je eigen leven leidt... is het toch anders of je 7000 kilometer of inderdaad 5 kilometer bij elkaar vandaan zit.
Ja.
Het mooie hier is natuurlijk dat alles is 8 minuten rijden. Iedereen zit dichtbij.
Ja.
En je zit eigenlijk gewoon dicht bij elkaar. En dan gebeurt het ook vaker natuurlijk. We zien elkaar vaker dan dat wij ooit gebeld hebben, denk ik.
Dat denk ik ook.
Het is toch altijd heel moeilijk om te beeldbellen. Zeker als je een stugge communicator bent, zoals ik en jij dus ook... Dan heb je het gauw over koetjes en kalfjes. En dan is het toch wel moeilijk om een wat diepgaande gesprek te gaan over de telefoon. Ik vind het heel moeilijk. En dat is het ook gewoon.
Mm-hmm.
En dat maakt de communicatie wel beter nu we zo dicht bij elkaar zijn.
Ja. Daarbij wil ik eigenlijk ook nog zeggen dat ik veel bewuster ben gaan nadenken over wat ik wil. Wie ik om mij heen wil hebben. Mensen om je heen zijn heel belangrijk. En waar haal je op dat moment heel veel steun uit? Met wie kan je erover praten en met wie gaat dat heel lastig? Wie vraagt er naar, wie vraagt er niet naar? En gewoon, waar haal je de positieve kracht uit op dat moment? En dat zal jij waarschijnlijk nu ook heel erg herkennen. Mm-hmm. Waar haal ik heel veel positieve kracht uit? En wat vreet mij eigenlijk alleen maar nog meer leeg?
Klopt, ja.
En toen ik het hoorde, had ik volgens mij wel het plan om te gaan reizen.
Mm-hmm. Klopt.
Die stond wel,
ja.
Hoor.
Ja.
Ja. Maar ik denk wel dat ik ook veel bewuster ben gaan leven. Tijdens mij, ik heb een reis, dat zal ik even toelichten. Ik heb een reis gemaakt van 3 maanden door Azië. En ik ben daar wel, denk ik, veel bewuster bij gaan stilstaan. Sowieso doe je dat daar wel. Maar gewoon, ik ben meer stil gaan staan bij mooie momenten. Of dat ik soms even mezelf ertoe wees van Bibi, kijk even wat je allemaal meemaakt.
Ja, het was niet een soort bucketlist van we hebben het gedaan. Maar je hebt echt de momenten echt beleefd.
Ja, zeker.
Ja. Hey, hoe gaat-ie? Alles goed? Ja, daar sta je. Niet meer dan een welgemeende dagelijkse begroeting. Alleen, hoe geef ik daar antwoord op? Je hebt al 3 opties klaar liggen. Optie 1.
Ja, lekker man. En you?
Optie 2.
Ja, naar omstandigheden.
Ik ben goed in november uit de chemo gekomen. Daarna ging hij lekker tot ik toch wat begon te voelen. Toch mijn CT-scan gedaan. Ja, dat was toch wel schrikken, maar goed, de draad weer opgepakt. En we maken het mooiste van, hè?
Et cetera, et cetera.
Optie 3. Je scant je gesprekspartner. Tot welk moment is hij op de hoogte? En geeft hem vervolgens een korte of lange update. Geheel afhankelijk van tijdstip en omgeving. Ik probeer natuurlijk het gesprek voor beide comfortabel te houden. Voor mij begint het al vrij normaal te worden. Maar voor de gesprekspartner blijft dit een ongemakkelijke situatie. Ik verplaats mijzelf ook regelmatig in de ander. Hoe moeilijk is zijn haar situatie? Zou ik zelf ook niet een omtrekkende beweging maken in de supermarkt als dat nog kon? Zeker wel. Ik vind mijzelf heel normaal en waarschijnlijk ben ik beter benaderbaar dan toen ik nog gezond was. In mijn geval dus als volgt handelen.
Hey Hein, hoe gaat ie met je?
Iets wat ik heel erg merk inderdaad, is dat mensen mij dan wel meiden, dan wel heel erg naar me toe komen.
Ik vind het lastig om het gesprek aan te gaan.
Lastig om het gesprek aan te gaan, inderdaad. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat als ik in al mijn gezondheid was en bijvoorbeeld een collega van me was ernstig ziek. Dan zit je altijd toch wel van, ja, zit hij wel op mij te wachten? En je denkt altijd van, goh, ja, die is ziek, die heeft wel wat anders in zijn hoofd dan een praatje met mij te maken. En die probeert dat misschien wel te vermijden. Het is toch altijd moeilijk om zo iemand te benaderen. En ik merk nu ik zelf ziek ben, dat ik dat begrijp.
Ja.
Maar dat het toch eigenlijk wel heel bijzonder is. Want ik voel mij buiten dat ik ziek ben ook nog heel normaal. En ik zou het juist heel fijn vinden als mensen naar me toe komen. Ik vind het geweldig dat mensen inderdaad mij appen en mij berichtjes sturen. Van zet hem op en sterkte. En ook mensen waar je maar vaag contact mee hebt. Dat die opeens ontploppen als zijn de steun en toeverlaat voor mij. Dat vind ik echt wel heel bijzonder om te merken.
Ja, absoluut.
Heb jij dat dan ook? Dat mensen in jouw omgeving anders tegen je doen?
Anders tegen me doen? Nee. Ik merk wel dat mensen een soort van ongemakkelijkheid voelen bij het vragen naar. Dus dat je een borreltje gaat doen met iemand en dat je merkt van, oh, die vraag zit er tegenaan te hikken. Maar dat je eigenlijk die ongemakkelijkheid maakt het nog, ja, hoe zeg je dat, erger wil ik niet per se zeggen, maar
ongemakkelijk.
Ja, het wordt eigenlijk gewoon een ongemakkelijk. Omdat iemand er eigenlijk al naar vraagt van, oh, ik weet nou niet of ik dit moet vragen. Terwijl als je gewoon zegt van, hey, Piep, hoe zit het ermee? Hoe is het met je vader? Dit, dat is dus zo. Dan denk ik ook dat het een heel ander gesprek wordt dan dat iemand er al een beetje met angstig naar gaat vragen.
Ja, ja.
Maar en hoe is dat voor jou? Merk jij die ongemakkelijkheid bij mensen?
Zeker wel. Ik merk ook een heel groot verschil bij sommige mensen. Sommige mensen die gaan heel erg in hun eigen verdriet zitten en die halen allemaal dingen naar boven. Die komen al met zo'n bedrukt gezicht naar je toe. Van, hoe gaat het nu met jou? En ja, mijn vader, mijn neef, mijn had het ook. En die hebben een heleboel leed op hun schouders. En die willen dat blijkbaar kwijt aan jou. En die komen met een soort bedruktheid naar je toe. Vind ik soms moeilijk. En andere mensen die vragen gewoon hoe het met me gaat. En die hebben het vaak over andere dingen. Of die openen met andere dingen. Of zijn recht door zee. En dat is altijd wel heel prettig, inderdaad.
Dus je gaat toch liever voor de directe.
Ja.
Directe vraag.
Inderdaad, ja. En dat schijnt voor sommige mensen ook heel moeilijk te zijn, hoor. Ik hoor wel mensen met reacties op de podcast dat ze het inderdaad moeilijk vinden om erover te praten.
Ja.
En zeker met andere mensen. En dat die het heel moeilijk vinden als mensen erover vragen of heel direct hun benaderen. En ik vind het juist wel prettig, inderdaad, als mensen gewoon mij direct benaderen.
Merk je daarin verschil met de mensen hier op Bonaire, op het eiland, en de mensen thuis? Hoe er met jou en de hele situatie wordt omgegaan?
Ja, zeker wel. Want Bonaire is natuurlijk een klein eiland. En de mensen waar ik mee omga, die zie ik dus eigenlijk regelmatig.
Ja.
En eigenlijk is daar een soort automatisch makkelijkheid ontstaan. Van ja, we weten mijn situatie, ik ben erbij of ik ben er niet bij. En we gaan op een normale manier met elkaar om.
Ja.
Wij zitten vaak op zondag lekker bij Sorbonne over de lagune heen te kijken. Van het mooie turquoise water en een biertje te drinken. En dat gaat dan heel ongedwongen. Aan de andere kant zijn er ook collega's die ik sinds ik niet meer werk niks meer van gehoord heb. Echt geen woord, weet je. Wat we ervoor altijd met ze omging en met ze werkte.
Ja.
En van het een op de andere dag niks meer van gehoord. Dat vind ik zo bijzonder.
Dat is heel bijzonder.
Dat ze niet eens meer er een appje aan gewaagd hebben, bij wijze van spreken. Dat vind ik. En terwijl andere mensen, die zie ik niet, maar die sturen af en toe wel nog appjes. Dat ze me sterkte wensen of zelfs voor me bidden. Nou, dat vind ik heel prettig. Dat vind ik heel leuk.
Dat is heel
dat
mooi.
Dat voor me doen. Dat vind ik heel mooi.
Ja, zeker.
En in Nederland is dat, die afstand die maakt het ook veel makkelijker, denk ik. Dat mensen heel makkelijk nu mij wat kunnen sturen en mij sterkte toewensen. En op het moment dat ik in Nederland ben, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Van ja, dat mensen toch wel ook wel het moeilijk vinden om rechtstreeks op mij toe te stappen. Maar het over het algemeen wel gewoon doen.
Mm-hmm.
Over het algemeen ontstaat er wel een gesprek. Waarbij sommige mensen inderdaad heel zwaarmoedig mij benaderen. En anderen, het is wat het is. En oké.
Ja. Ik ben 22.
Mm-hmm.
En jij was 18.
Mm-hmm.
toen jouw vader overleed.
Ja. Ja.
Hoe heb jij dat ervaren? Het scheelt, ik ben dan 4 jaar ouder, maar
ja.
Als je 18 bent, dan, als ik naar mezelf kijk op mijn 18e,
ja.
Als ik wel onder de belse.
Ja, klopt. Ja. Ik zat toen ook in een soort verlaten puberteit, en waarbij het de wereld helemaal om mezelf draaide. En het eigenlijk natuurlijk een hele verdrietige situatie was dat mijn vader zo jong overleed. Maar aan de andere kant het ook een beetje lastig was. Want ja, hij zou geopereerd worden en ik zou op vakantie gaan. En verdorie, weet je wat, het zou toch niet zo zijn dat mijn vakantie met die interrail dat hij niet door zou gaan. Uiteindelijk ben ik wel gaan interrailen natuurlijk. Terwijl mijn vader een zware operatie kreeg waar hij uiteindelijk niet uitkwam. En ik dus opstellen en sprong toch naar huis moest. Heb ik het een beetje als een rare situatie. En waarbij ik pas later eigenlijk ben gaan beseffen van, goh ja, het zou wel leuk zijn als mijn vader dit had meegemaakt. Of dit had ik graag nog met hem willen meemaken. Of dit had ik nog wel eens met hem willen bespreken. Ja, nu zijn wij stug communicatoren. Maar ik kom uit een andere generatie. En mijn vader en ik, dat was nog moeizamer eigenlijk. Er was echt een hele grote hiërarchie tussen vader en zoon. En het is niet zo dat wij losse gesprekken hadden met elkaar. Dat niet. Dus gesprekken over de dood of zo hebben wij nooit gevoerd eigenlijk.
Heb jij wel dingen waarin je denkt van, oh, daar, ik herken dingen uit hem bij mezelf?
Ja, ja. Hij stond zelf gewoon in het leven en hij had gewoon last van zijn hart- en vaatziekte had hij dan. En op de een of andere manier wist hij dat het op een gegeven moment over kon zijn.
Ja.
En daar deed hij op zich ook niet moeilijk over. Niet dat hij dat over tafel gooide, maar hij zei wel eens van, ja, als het afgelopen is, dan is het gewoon afgelopen en heb ik een mooie tijd gehad en dan is het klaar. En dat is iets wat ik wel herken in mezelf inderdaad. Van, goh, ja. Ik herken mijn eigen nietigheid en op een gegeven moment is het voor mij ook misschien klaar en dan is het gewoon wat het is.
Ja.
Dan is het klaar. En daar doe ik verder niet moeilijk over.
Was dat al, dacht je er daar al zo over voordat je ziek was? Of is dat echt meer?
Nou, dat is tijdens mijn ziekte. En zeker in het begin, als je pas mijn diagnose had gehad. Dan zit je natuurlijk heel veel in je hoofd. En heel veel slapeloze nachten heb je dan. En dan ga je over dat soort dingen nadenken, inderdaad. Wat is nou eigenlijk het grootste verdriet? Dan merkte ik en voelde ik dat het grootste verdriet niet bij mezelf lag. Maar meer bij, jullie mij moesten gaan missen. Dat vind ik eigenlijk veel erger dan dat ik jullie moet missen. Raar is dat natuurlijk. Ik zie het zo dat bij mij op een gegeven moment licht uitgaat. Het wordt zwart. En hoe kan ik daar nog dingen missen, weet je wel? Daar merk ik helemaal niks meer van. Mm-hmm. Dus zodoende heb ik het idee dat het voor jullie veel zwaarder is dan voor mij. En daar zit bij mij eigenlijk het grote verdriet. Dat ik natuurlijk mooie dingen... Je bent een vrouw. Jij gaat misschien wel moeder worden. En Dat zal ik nooit meemaken. Als ik daar nu over nadenk, vind ik dat heel moeilijk. Ja.
Ik ook.
Ja. En aan de andere kant weet ik gewoon van, ik ga dit niet meemaken, maar ik mis er niks aan, want ik ben dood. Maar tot die tijd, en voor jou, vind ik dat heel moeilijk.
Ja, ik merk zelf ook wel dat ik... we hebben het er natuurlijk best wel vaak over. En we zitten nu soms zelfs op het niveau dat we hele duistere grapjes erover kunnen maken. Dat het helemaal niet kan, maar goed, wij kunnen dat maken.
Ja, wij mogen dat.
Ja. En ook als ik het nu aan mensen vertel, dat ik het best wel gewoon luchtig kan houden. En gewoon in Nederland dan... Of een tijd terug dan, als ik het erover had, dan werd ik al vrij snel emotioneel. Maar nu merk ik bij mezelf, ik kan er beter over praten. Ik kan het er makkelijker met mensen over hebben. Maar als ik inderdaad moet gaan nadenken... dat bij de grote cliché dingen mijn papa straks niet meer is... Dat vind ik wel heel lastig, ja.
Ja.
Sowieso vind ik het heel lastig, maar... Die gedachte, die vind ik wel heel eng, ja.
Ja. En ondanks dat ik mijn vader niet veel of gemist heb, of bepaalde momenten mis je hem wel natuurlijk. Het zijn zeker dat soort momenten dat je mist inderdaad, die grote gebeurtenissen. Ja. Buiten natuurlijk gewoon alledaagse momenten dat je aan elkaar moet denken en dat je denkt van goh, ja, jammer dat het hier niet meer is. Ja.
Dat ik van mijn scooter val terwijl je aan de telefoon hangt.
Zal je dat missen?
Je moet ook niet met je telefoon bellen op de scooter.
Heel onverstandig.
Ja, pap, wacht nou. Sorry meneer, sorry.
Ja, heb je dat van geleerd? Volgende keer als je weer van je scooter af duvelt met je telefoon, moet je naar mij denken.
Ja, precies.
Dingen die je nog met mij zou willen beleven?
Ja, dat is natuurlijk. Dat antwoord is heel snel. Het is een 500ste duik.
Ja. Oh ja. Ja. Maar dat gaan we zeker doen. Ik zit nu qua duiken zit ik op de 498. Dus ik moet er nog eentje maken, 499. En die duiken na dan. Die 500ste duik. Ja.
We weten niet hoe lang we hebben. Ik heb geen idee waarover we praten. Maar er zijn altijd bepaalde dingen die ik aan jou koppel. Dat is altijd het strand.
Ja.
Als je op het strand bent, dan denk ik dat je altijd wel even door mijn kopje gaat. Uh-huh. De sterren. Uh-huh. Nou, hier op Bonaire heb je dat het allermooiste.
Ja.
Op vakantie, dat ik altijd aan je arm hing, dat we even naar boven keken. Dat jij me dan weer de sterren uitlegt. Oh, pap, wat is dat? Zelfs een app voor.
Ja.
Dat je me het weer liet zien. Zeilboten.
Mm-hmm.
We hebben gezeild ook, maar ja. Als ik dan mag dromen, dan zou het mij waanzinnig lijken om nog een mooie tocht te maken op mijn zeilboot. Maar ja. Maar dat zijn bepaalde dingen die ik aan jou koppel. Mm-hmm. En als we dan mogen dromen, dan droom ik dat ooit misschien nog wel uitkomt. En jij met mij?
Ja, nou ja, je hebt het gras een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Maar eigenlijk alles wat wij doen vind ik leuk. En ik kan eerder beter zeggen van wil ik niet met je doen. Want jij bent nogal een avontuurlijk typeje natuurlijk. Ik ga niet met jou parachute springen. Dat
vind ik heel raar.
En ik vind met jou achter op de scooter vind ik al eng. Dus achter op de motor, dat hoeft mij ook niet. En dat zijn wel dromen van jou natuurlijk. Ja. Dus de wat relaxtere dingen, dan wil ik alles met je doen. Maar niet waaghalserij. Daar ben ik niet zo van. Ja. Wat ga jij het meest aan mij missen?
Ik denk als ik samen met jou ben, ook al we hoeven niet heel veel tegen elkaar te zeggen, het strand, naar de sterren, zeilboot kijken, kopje koffie doen. Dat ik eigenlijk gewoon heel erg inderdaad in het hier en het nu leef. Dat ik even gewoon aan het genieten ben. Geluksmomentjes. En dat nu ook, dat ik daar nu over nadenk. Dat ik daar ook vaker bij stil moet staan. Maar dat zijn wel momenten die ik heel erg waardeer. En dat ga ik heel erg missen. De momenten dat ik even alles weer uit kan gooien over wat rare momenten ik nou weer heb beleefd. Hoe ik dat weer in geur en kleur kan vertellen. Dat jij er maar een beetje om grinnikt. Wat maakt ze nou weer mee? Het samen duiken. Want eigenlijk zonder jou vind ik het echt doodeng.
Mm-hmm.
Maar met jouw hand vast, dan heb ik geen angst.
Mm-hmm. Jij geen angst?
Dan heb ik geen angst.
Heel bijzonder. Ja, het hoeft niet altijd over woorden te gaan, vind ik zelf. Als je wat je zegt, als je samen bent, vind ik dat vaak al genoeg. En dan hoef je niet altijd hele gesprekken te hebben. Ik voel vaak ook veel van, het is goed, het gaat lekker. Het gaat niet lekker. Dan komt het er wel uit.
Ja.
En de tijd hoeft niet altijd volgeluld te worden, vind ik. Ik vind het ook heerlijk en dat accepteer jij ook. En dat vind ik ook heel prettig, inderdaad. Als wij bij Luciano's een bakje koffie doen en we kijken over het water. En je zegt even niks, dan hoeft het niet ongemakkelijk te zijn.
Nee.
Het is heel belangrijk dat je dat ook aanvoelt. Van, ja, het hoeft niet altijd volgeluld te worden. Het is gewoon wat het is. Het is op dat moment is even oké zo. Kijk, je hebt natuurlijk wel ongetwijfeld ook met vriendinnen wel dingen meegemaakt. Dat hun vader ziek werd of dat hun vader dat er bepaalde dingen gebeurde in hun leven.
Ja.
Dat heb je op je 22e ongetwijfeld al meegemaakt natuurlijk. En nu sta je er zelf voor.
Ja, en dat was voor mij ook wel dat ik toen dat gebeurde. Toen werd ik wel even dat ik dacht, holy fuck. Maar het is natuurlijk ook echt op een hele heftige manier is dat allemaal gegaan. En dat kwam voor het eerst dat iemand echt dichtbij op die manier overleed. Was voor mij echt wel, ik vond dat echt wel heel lastig. En ook natuurlijk beste vriendin. Mm. En zij en haar moeder en haar broertje, dat zijn zulke sterke mensen daarin. En je praat er heel veel over, maar je merkt op dat moment zelf ook die... Dat we gesprekken voerden over, ja, mensen, we durven er niet naar te vragen. Of mensen, je ziet gewoon vaak bij zulke gebeurtenissen iets heftigs. Vader is ziek, vader is overleden. Je merkt bij mensen dat ze het een ongemakkelijk onderwerp vinden. En het was mijn beste vriendin, dus ik ging gewoon met haar zitten. We gingen een borreltje doen. En eigenlijk vroeg ik gewoon van, joh, hoe is het met je, hoe is het thuis? En dat zij ook op een gegeven moment zei van... Je bent eigenlijk de eerste die nu aan mij vraagt hoe het met mij gaat. In plaats van hoe gaat het met je moeder, hoe gaat het met je broertje, dit en dat, zo. En ook gewoon, je durft het te vragen. Dus ik van ja, tuurlijk. Tuurlijk durf ik het te vragen. Maar dat is dus iets lastig. Met ook in bepaalde relaties natuurlijk. Dat is mijn beste vriendin. Dus dan, en misschien ben ik daar dan ook wel wat directer in. Dat ik dat inderdaad wel gewoon op tafel gooi. Dan een andere vriendin die daar ook heel moeilijk mee heeft. En toen is tijd, toen ik het net hoorde... toen had ik juist eigenlijk ook van de mensen van wie ik het niet meteen had verwacht... dat die er echt me er juist heel erg doorheen hebben gesleept.
Mm-hmm.
Juist de onverwachte mensen waar ik uiteindelijk heel veel steun uit heb gehaald.
Ja.
Wat ondertussen nu dan echt een van mijn allerbeste vrienden zijn.
Ja.
Ik zit soms zo in mijn verhaal dat ik gewoon vergeet waarover...
Ja, maar het is een prachtig verhaal. Ja. Ja, het is precies wat ik voel. Ja. Hey Bip, ondanks dat wij van die stugge communicatoren zijn... Heb ik toch een ontzettend leuk gesprek met jou gehad. Het thema was houding. Van ja, hoe gedraag je en hoe gedragen andere mensen zich tegenover mij... en jij tegenover andere mensen. Maar we hebben het over allerlei andere dingen ook gehad. En ondanks de stugge communicatie vond ik het echt heel waardevol.
Ik vond ook.
Echt heel prettig. Heel leuk.
Gezellig.
Ja, gezellig ook zelfs, ja. Alles wat jij doet, daar ben ik trots op. Je bent een geweldige dochter.
Je bent een fantastische vader.
Deze podcast is bedoeld om mensen te inspireren. Het komt voort uit de onzekerheid die hij net na zijn diagnose tot slapeloze nachten dreef. Het is een eerbetoon aan degenen die ook geconfronteerd worden met angstaanjagende uitdagingen en toch de kracht vinden om er het mooiste van te maken. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt door Hein Sassen met dank aan Mascha van Loon,
Bibi Sassen
en Mieke den Hoed. Mocht u contact op willen nemen, doe dit dan met Hein Sassen via Facebook of Instagram.
Esa kita un production di podcast Tobong.